Heeft al veel geklonken vanaf deze plek, hè? Ja, een oproep tot een nieuw leven, Arjan, zoals je zei. Prachtig om daar bewust van te worden, daarmee bezig te zijn. En dan te zien waar dat op uit gaat lopen. En daar wil ik met jullie verder over nadenken vanochtend. We hebben de laatste twee keren, toen ik hier was, gesproken over Micha. We hebben de profetie gelezen uit Micha 4, vers 1 tot 5. We hebben toen vers 5 gedaan. We hebben vers 4 gedaan. Mag u raden waar we het vanochtend over gaan hebben? En waar het de volgende keer over gaat. We houden het vandaag bij vers 3. We gaan van achter naar voren. Ik heb dat geleerd van iemand, dat is altijd een goed idee. Goed. We gaan het eerst maar eens lezen. Micha 4, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 5. Micha 4, vers 1 tot 5. Eens zal de dag komen dat de berg van de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven alle heuvels. Hoger dan alle bergen. En volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob God, Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal daar meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laten andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Vanochtend dus, Micha 4, vers 3. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote, verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal de wapens leren hanteren. Zoals gezegd, we hebben eerder nagedacht over deze profetie. En aan de hand van vers 5 hebben we het koningschap van God uitgewerkt. En we zijn toen tot de erkenning gekomen dat Yahweh, onze God, de enige ware koning is van hemel en aarde. Hij schept een klimaat van rust en vrede, van groei en ontwikkeling, van enkel opgang. En waarom schept hij dat klimaat? Hij wil de mens, hij wil jou en mij, zijn goddelijk beeld en gelijkenis. Of een mens naar zijn goddelijk beeld en gelijkenis, volmaakt, levend, in alle eeuwigheid, in eenheid met haar schepper. Onze Heer geeft ook zicht op dat andere koninkrijk, dat zich in levens van mensen wil vestigen. Dat compleet iets anders wil bewerken, iets anders wil uitrichten in levens van mensen. Zij verheffen zich tegen het openbaar komen van Gods koninkrijk. En zij brengen dat klimaat van onrust en van onvrede, van neergang en vernietiging. Maar het is Gods bedoeling dat de mens leeft in eeuwigheid, in eenheid met haar schepper. En dat eerste, misschien beginnende zicht op het uiteindelijke, mag ons nu motiveren om onder alle omstandigheden te blijven vertrouwen op Gods genade. We hebben de vorige keer ook gezien dat we mogen zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Een beeld van een onbezorgde rust en harmonie, goddelijke goedheid, rijkdom en genade. Een heerlijk klimaat waarin Gods koninkrijk in volle omvang functioneert. Jezus is de wijnstok en wij de ranken. En wanneer wij in hem blijven, kan hij die goddelijke vrucht in ons ontwikkelen en laten groeien. Ga met hem mee in diepe afhankelijkheid, vol verlangen naar de verdere vervulling van Heilige Geest. We leven in een genadetijd. Een tijd waarin van toenemende verlichting, maar ook van doorwerkende verduistering. Maar wij willen in afhankelijkheid van onze Heer groeien in de genade en in de kennis. Wij willen sterk worden in de strijd door onze verbondenheid met onze Heer. En mondig worden in de geestelijke wereld door verdere vervulling van Gods geest. En daardoor die vastheid en stabiliteit ontwikkelen in onze positie in Christus. En op die manier helemaal toekomen aan die opening van dat zevende zegel. Daartoe roept hij jou en mij. Leef onder die ware wijnrank, onder die ware vijgenboom. Geniet ten volle van de rust en de vrede van Gods koninkrijk. Vertrouw je aan hem toe en krijg volledig deel aan Gods heerlijkheid. En dan gaan we vanochtend verder in deze prachtige profetie uit Micha 4. Ik hoop dat u met mij tot de ontdekking kan komen wat een heerlijke boodschap daar toch ook in ligt voor ons, voor nu. Hij voert ons steeds verder en leidt ons steeds verder in en laat zien waar het op uitloopt. Vanochtend dus vers 3. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal de wapens leren hanteren. Zwaarden omsmeden tot ploegijzers, speren tot snoeimessen. Geen volk zal het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal weten wat oorlog is. En BG voegt eraan toe, zij zullen de oorlog niet meer leren. En wat betekent dat? Wat is de betekenis daarvan? Nou, laten we eens kijken in de Bijbel waar deze woorden nog meer klinken, waar in dezelfde bewoordingen dingen worden gezegd. En allereerst vinden we dan deze woorden ook terug in Jesaja 2 vers 4. En daar profeteert Jesaja evenals Micha over de komende dag van de Heer. In dezelfde bewoordingen profeteert Jesaja over het rechtspreken van de Heer en het omsmeden van zwaarden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Ik kan u niet vertellen of Jesaja hier Micha aanhaalt of Micha Jesaja aanhaalt, maar één ding kunnen we vaststellen, dat de boodschap van God komt. In Micha 1 vers 1 kunnen we lezen, dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Micha toen Jotam, Agas en Hiskia in Judea regeerden. In Jesaja 1 vers 1 staat, dit zijn de visioenen die Jesaja, zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft toen Uzia, Jotam, Agas en Hiskia over Juda regeerden. Twee keer klinkt in die tijd de profetie in deze bewoordingen. En wat mogen deze woorden voor ons vandaag in ons hart bewerken? Naast dat de profetieën uit Micha en Jesaja dezelfde woorden klinken, wordt er ook in de geschiedenis van de eerste koning van Israël, Saul, gesproken over ploegscharen en snoeimessen. En u kunt dat lezen in 1 Samuel 13 vers 21. En daar lezen we dat de Israëlieten hun ploegscharen, hakken, bijlen, sikkels, moeten laten slijpen bij de Filistijnen. En in vers 19 van hetzelfde hoofdstuk lezen we waarom. In die tijd was in heel Israël geen smid te vinden. De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaarden of speren zouden maken. En het boek vertaalt omdat ze bang waren dat zij wapens zouden maken voor de Israëlieten. In die tijd wordt het aanwezige ijzer waarmee landbouwgereedschap vervaardigd is, ten tijde van strijd gebruikt om wapens te maken. Om ze om te smeden tot zwaarden, tot speren en deze te gebruiken in de strijd. En Joël profeteert hierover in Joël 4 vers 10. Vanaf vers 9. Bereid je voor op de strijd. Laat je helden aantrekken. Laat al je strijders nu ten strijde trekken. Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden. Smeed je en je snoeimessen tot speren. Landbouwgereedschap wordt hier omgesmeed en ingezet als krijgswapens. Het verhaal uit 1 Samuel 13 en de profetie vanuit Joël geeft een duidelijke aanvulling op onze tekst van vanochtend uit Micha 4 vers 3. Zwaarden en speren, ijzeren wapens, vervaardigd uit landbouwgereedschap. Ze worden ingezet voor de strijd. Ploegscharen, snoeimessen, spaden, sikkels, hakken en bijlen, ze worden ingezet voor het bewerken van het land. Om de gewassen te laten groeien en vrucht te laten dragen. Zwaarden en speren worden hier in de profetie van Micha omgesmeed tot ploegscharen en snoeimessen. Wapens verliezen hun nut. Zelfs het aanleren van oorlogsvaardigheden behoort tot het verleden. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. De strijd, de moeite, de pijn. In andere bewoordingen vanuit Jesaja 65 vers 17. Wat er vroeger was, raakt in vergetenheid. Het komt niemand meer voor de geest. De wapens die in de strijd zijn gebruikt, verkrijgen hun oorspronkelijke vorm en toepassing. Ze worden omgesmeed om het land te bewerken, worden ingezet om de schepping te herstellen, worden ingezet om de volledige vrucht te laten ontwikkelen. Samen met Jezus strijden, oorlog voeren tegen het rijk der duisternis, zolang dat nodig is. En daarna met hem de wederoprichting aller dingen bewerken. Met dezelfde mogelijkheden, met dezelfde middelen, met dezelfde vermogens, met dezelfde vaardigheden. Inzetbaar voor de groei en ontwikkeling naar die volle vrucht van alles en bestrijden van alles wat daar tegenop komt. En ik hoop dat u met mij voelt en proeft wat de profeet hier wil laten zien. De NBV zet boven deze profetie het koningschap van de Heer. De NBG spreekt over het aanbreken van het vrederijk. En het boek geeft als titel: Hij zal de wereld regeren. Micha. Hij profeteert hier over het duizendjarig vrederijk dat zal aanbreken. Een tijd waarin Gods koninkrijk regeert en de schepping wordt hersteld. Wat een zicht heeft deze man, Micha, in zijn tijd toch mogen ontvangen van zijn Heer. Het vrederijk breekt aan, het koningschap van God. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een koninkrijk van vrede, waar geen strijd meer plaatsvindt. Wijngaarden worden geplant en van de opbrengst wordt gegeten. Goddelijke vrede. En ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Zal leven in een klimaat van onbezorgde rust en harmonie. Van die goddelijke goedheid, rijkdom en genade. Gods geest ten volle werkzaam in de zijne. Alles omvattende heerlijkheid. De gemeente leeft in een verheerlijkte bestaansvorm. Nieuw, onvergankelijk leven, openbaar gekomen in de zijne. En de oorlog wordt niet meer gekend. Wat er ooit was, komt niemand voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn, gejubel. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op mijn heilige berg, zegt de Heer. Micha 4 vers 3. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote verre naties een oordeel vellen. Recht spreken. Het recht stamt af van een werkwoord dat zowel heersen als recht spreken betekent. De rechtspraak berust van oudsher bij de heerser. In onze eerste studie over Micha, waarin we gesproken hebben over het koningschap, hebben we gezien dat God de koning van het volk is en als zodanig ook de rechter. Als koning geeft hij recht en als rechter handhaaft hij recht. Het recht heeft daarmee goddelijk gezag. Het grondwoord dat hier met recht wordt vertaald, heeft verschillende betekenissen. Allereerst heeft het de betekenis van hoedanigheid. Het karakter van iemand. Hoe iemand is. Daarnaast heeft het de betekenis hoe iemand leeft. De manier van leven. Maar het zegt ook iets over de leefregels waar men zich aan moet houden. Hoe men gewend is dingen te doen. Hoe iemand te werk gaat. En als we deze verschillende invalshoeken bij elkaar brengen, laat het zien hoe iemand is, hoe zijn manier van leven is en hoe hij handelt. En het beschrijft daarmee de vastheid, de altijd durende goedheid, de altijd durende geldigheid, de regel, de vaststaande bepaling waarvan men niet afwijkt. En ik denk, we kunnen hierin het karakter van onze God herkennen. Eén en ongedeeld, altijd hetzelfde, vol van recht en gerechtigheid. Ik denk dat we kunnen zeggen, God is recht. Hij heeft het recht en hij handhaaft het recht. En daarom kan het niet gerelativeerd worden. Het zette mij aan het denken toen ik tijdens de voorbereiding in een commentaar las dat men in het Oude Testament slechts één soort recht kent. In die tijd, in vergelijking met onze tijd, bestaan er geen verschillende rechtsgebieden als bestuursrecht of staatsrecht, burgerlijk recht, strafrecht, internationaal recht. Want, zo wordt dan uitgelegd, het leven behoort geheel en ondeelbaar toe aan God. De Israëliet leeft qua recht op één vlak. Hij wandelt voor Gods aangezicht. In die zin is de tempel niet heiliger dan het huis waarin men woont. Het recht is daarmee ongedeeld, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het kent geen casuïstiek waarbij een algemene regel wordt afgeleid uit één of meerdere rechterlijke uitspraken en vonnissen. Geen jurisprudentie, geen overleveringen, geen uitleg van de wet naar eigen eer en geweten. God is recht, één en ongedeeld, altijd dezelfde. Ter illustratie. Het volk Israël vraagt om een koning. We kunnen dat lezen in 1 Samuel 8 vers 20. Ze willen dat een koning hen bestuurt en recht over hen spreekt. Voor hen uittrekt en voorgaat in de strijd. We hebben daar in de eerste studie over Micha 4 vers 5 bij stilgestaan. En Samuel stelt dan in overleg met God Saul als koning aan over Israël. 1 Samuel 12 vers 14. De Heer heeft u een koning gegeven, als u de Heer dan maar ontzag en toewijding blijft tonen. Hem blijft gehoorzamen en u niet verzet tegen zijn bevelen. Als u en de koning, die over u is aangesteld, de Heer uw God dan maar trouw blijven. God, de ware koning van Israël, zijn woord is en blijft koersbepalend voor zijn volk. Samuel, voorheen richter, wordt vanaf dat moment de eerste profeet. En zolang er koningen zijn, zijn er profeten om de koning te wijzen op wie werkelijk koning is. En waar zijn aandacht op, waar hij zijn aandacht op moet richten en het volk in mag voorgaan. Gods woord is koersbepalend. Gods woord is richtinggevend. En de profeet, hij wijst op de werkelijkheid van Gods koninkrijk, welke boven het zichtbare uitgaat. Hij laat het plan van God zien. Hij stelt het doel van God voor ogen en roept op om die weg te gaan. Dat doet een profeet. De Filistijnen in de tijd van Saul hebben behoorlijk wat invloed op Israël. En we hebben al gelezen dat er in die tijd geen smid mag zijn, uit angst voor het maken van wapens. En toch gaat Saul de strijd aan met de Filistijnen. Vanuit het zichtbare bekeken een ongelijke strijd. De Filistijnen in aantal vele malen groter. Een voetvolk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, staat geschreven in 1 Samuel 13 vers 5. De Filistijnen in het bezit van strijdwagens, paarden en wapens. Saul heeft 3000 man kunnen opstellen en trekken ten strijde met wat? Met een paar knotsen, wat landbouwwerktuig, wat ploegscharen, sikkels en wat snoeimessen. En bij het zien van de Filistijnen verschuilen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, grafkamers en waterputten. Ja, op zich geen gekke actie, want wat hebben de Israëlieten eigenlijk in handen? Ja, wat hebben ze in handen? Wat hebben de Israëlieten in handen? Ze hebben hun God. Volgens de verkregen opdracht moet Saul 7 dagen wachten op de komst van Samuel, om dan een offer te brengen voor hun God. En dat is een goed gegeven. Ga de strijd aan met de ondersteuning van de Heer je God. Saul wacht, maar het duurt hem te lang. Hij wordt ongeduldig. Steeds meer manschappen vluchten weg. Langer wachten kan echt niet meer. Koning, laat je gelden, laat je zien. Neem je verantwoordelijkheid. En dan op dat moment de keuze. Op mensen vertrouwen of op God vertrouwen? Ben je gericht op de koning of neem je zelf het initiatief? Uitgerekend op die 7e dag neemt Saul zelf het initiatief. Hij had het anders verwacht en hij handelt naar eigen inzicht. Verliest daarmee zijn zicht op zijn God en maakt zelf een brandoffer. Niet met de juiste hartgesteldheid. Op eigen gezag. Zonde. En wanneer Samuel komt, gaat Saul zich verdedigen en uitleggen waarom hij... Maar Gods wet is recht. Zijn recht is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. 1 Samuel 13 vers 13. Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod van de Heer uw God? U zal uw koningschap niet stand houden. Ik denk, ja, illustratief voor het recht van onze God. En we mogen hieruit leren. In elke situatie blijven vertrouwen op onze Heer. En dat is toepasbaar op alle dingen van het leven. God is recht. Eén en ongedeeld. Altijd dezelfde. Vol van recht en gerechtigheid. Hij komt nooit te laat. Handel naar zijn wil. Blijf in alles op hem gericht en verwacht het van hem alleen. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op eigen inzicht niet. Of op dat van een ander. Jesaja 11 vers 3. Vanuit de vertaling het boek. Hij zal niet recht spreken op wat aannemelijk is. Of op grond van valse getuigenis. Of van horen zeggen. Hoe anders gaat vlak na de geschiedenis die we net behandeld hebben van Saul, Jonathan te werk. Door zijn vertrouwen op zijn God verricht hij een heldendaad. Waar hij komt, vallen de Filistijnen neer. Een siddering gaat door het kamp. De Filistijnen weten niet wat hun overkomt. Totale verwarring en ze gaan elkaar te lijf. Micha 4 vers 3. Hij zal recht spreken tussen machtige volken. Over grote en verre naties een oordeel vellen. Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. Nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Heersen, recht spreken, één en ongedeeld, altijd dezelfde, vol van recht en gerechtigheid. Een recht spreken, een heersen, vol van liefde en genade. Een rechterlijk vonnis van God, in gunstige of ongunstige zin, brengt scheiding aan. Iets anders kan niet langer blijven bestaan. Alles komt aan het licht. In een oud lied van Johannes de Heer wordt gezongen. Eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als rechter van het heelal. Wie zal op die grote morgen buigen voor zijn majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? En ik denk dat is het exact. Een ieder, of de Heer wijst niemand af. Een ieder kan en mag komen tot de erkenning dat Jezus Christus de Heer is van hemel en aarde. Hem komt toe alle lof en eer. Buig je voor zijn majesteit of vlucht je voor zijn heerlijkheid? Het is en blijft jouw persoonlijke keuze. In Micha 4 vers 11 en 12... staat, talloze volken hebben een front gevormd tegen u. Maar zij kennen de gedachten van de Heer niet en hebben geen begrip voor zijn plannen. Hoe belangrijk is het om vandaag de dag, in deze genadetijd van het zesde zegel, in die aanloop naar de opening van het zevende zegel, helder zicht te krijgen op de plannen van onze Heer. Begrip te hebben voor zijn plannen. Richt je daarop. Laat je daarin onderwijzen. Houd daaraan vast. En blijf daarop vertrouwen. Dat kan. Mede door jouw inzet het koninkrijk van God dichterbij laten komen. En het moment van oordelen en rechtspreken van de Heer dichterbij te laten komen. En dan zal de vrede van hem, onze hemel, de gehele hemel en de aarde gaan vervullen. Onze Heer geeft met deze profetie zicht op zijn komende vrederijk. Het duizendjarige vrederijk zoals in Openbaring wordt beschreven. Jezus Christus staat dan met zijn verheerlijkte gemeente gereed om een rechtvaardige strijd te voeren en de antichristelijke legermacht te overwinnen. De antichrist drijft de zijnen bijeen en gaan een oorlog voeren in ongerechtigheid. Zij willen Jezus en zijn gemeente overwinnen en zo alle macht in hemel en op aarde krijgen. Maar Jezus, hij spreekt zijn tegenstander aan. Hij treedt de antichrist tegemoet met één machtswoord van de koning der koningen en de Heer der heren. Met één machtswoord wordt er vergoed een einde gemaakt aan alle macht en heerschappij van die antichrist. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. En dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. Goddelijk recht wordt gesproken. Ontegenzeggelijk. Niets, maar dan ook niets, kan daar iets tegen opbrengen. Een nieuwe tijd breekt aan. Het vrederijk breekt aan. En na deze overwinning gaat Jezus Christus als koning en Heer in hemel en op aarde regeren. Vanuit zijn positie op Gods troon, samen met zijn verheerlijkte gemeente die naast hem plaatsneemt op zijn troon. de wederoprichting aller dingen begint. De wereld verandert. De hele aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid. De verheerlijkte gemeente, zij gaat rond om de aarde te herstellen. De gemeente geeft vorm aan Gods koninkrijk in hemel en op aarde. De gemeente van Jezus gaat opnieuw de aarde rond om het evangelie in alle volheid en heerlijkheid te verkondigen. Maar nu zonder tegenspreken, zonder tegenwerking, zonder de antichrist en de zijne. En met de onbeperkte mogelijkheden die bij haar als in haar verheerlijkte bestaansvorm hoort. Ieder mens op aarde kan zien wat Gods woord in het leven van mensen bewerkt. Ieder mens mag gaan beseffen wat Jezus ook in hem of haar wil bewerken. De mensen op aarde die niet met de antichrist zijn meegegaan, maar ook nog niet Jezus Christus hebben aangenomen, komen nu in aanraking met Jezus verheerlijkte gemeente. Doordat het rijk de duisternis is overwonnen, kan de vijand niets meer ten uitvoer brengen. Wetteloosheid, verderf, geweld, onrust, verdriet, het verdwijnt. Jezus stelt de theocratie in. Een orde waarin God centraal staat en regeert. Waarin zijn wil geschiet en zijn gerechtigheid openbaar komt. Een verandering die plaatsvindt in volle vrede, blijdschap en gerechtigheid. Zonder enig geweld. Vers 3 vanuit Micha. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal de wapens leren hanteren. Natuurlijk, de overwinning is een feit. De strijd is voorbij. Zonder tegenspraak, zonder tegenwerking gaat de gemeente rond om de aarde te herstellen. Zwaarden en speren krijgen hun oorspronkelijke staat weer terug. Worden omgesmeed tot ploegijzers en snoeimessen. Om de aarde te bewerken, om de schepping te herstellen. Wauw, wat een profetie, wat een perspectief. Geliefde broeder, zuster, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. De inspanning die u voor de Heer verricht, zijn nooit te vergeefs. Hij spreekt recht en wij mogen met hem heersen. Over onze vijanden en als zijn gemeente de volledige overwinning behalen over duivel en dood. Amen. Kom en leef onder zijn vijgenboom en wijnrank, in zijn vrede en rust, door niemand opgeschrikt. Vertrouw op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil nog graag een lied zingen met u. Waarin